Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Betterij, Neco Ship Supply en Pointer Advies.
Welk programma is dit?
Wil Sport.
Ja, kijk, zie je, ik kan zingen. Hoor, Luigi Bruijs. Goedendag allemaal. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Met dus Luigi Bruijs vandaag op deze vrijdag, net als Dennis van Eersel en Mario Bilaat. En daardoor hebben we dus twee jonge voetbaltrainers hier aan tafel. Want Luigi is trainer in de vierde divisie bij Zwaluwe Vlaardingen. En Mario, jij bent assistent bij Jong Sparta. Je staat derde, Luigi, in die competitie. Titelkandidaat?
Als je nu zo naar de stand kijkt, wel ja.
Ja. Ja. Maar als ik niet naar de stand kijk?
Maar dan nog niet, nee. Dan nog niet.
Dat moet je even uitleggen.
Ik denk dat er geen echte titelkandidaat is. Dus wat dat betreft, alle teams die nu bovenaan staan, die maken een kans. Alleen, je zal nog een heel seizoen lang zal je stabiel moeten zijn om dat vol te houden. Want je ziet best wel dat eigenlijk iedereen van iedereen kan winnen.
Wat voor trainer is Luigi Bruijs?
Ik hoop eerlijk, duidelijk en goed met de spelers.
En wat voor speelstijl?
Aanvallend. Het liefst ook dominant, maar goed, dat heb ik toen de tijd volgens mij van Bast ook horen zeggen toen in het EK 2008. Dus elke trainer zegt dat. Ik moet zeggen, tot nu toe, nou ja, we staan niet voor niks bovenaan. Of in ieder geval bovenin de, op de ranglijst. En het gaat vrij goed, ook aanvallend spel is vrij aardig verzorgd. Alleen, we hebben wat meer moeite met de verdedigende teams.
Maar ben je ook zo'n dominante trainer die iedere training om de 5 minuten de partijvorm stillegt?
Nee, dat valt mee.
Had ik altijd zeker aan.
Maar goed, de trainerscursus leert wel vaker toch het begin. Zet je wat vaker stil om even duidelijk te maken wat je wil. Daarna laat je die partij vooral gaan. En dan af en toe als je dan ziet van hey, dit is een moment om toch nog even duidelijk te maken, dan leg je hem weer stil. Dus regelmatig. Maar als spelers zijn we ook wel bekend met de blauwe KNVB. Als die dan kwamen en die het echt heel vaak stoplegden, dan werd je als speler ook wel knettergek van.
Wat zeg je nou? Blauwe KNVB?
Blauwe KNVB, als ze waren. Ik weet niet of je nog die herkent vanuit de jeugdvoetbal en zo. Maar als je die dan zag komen, dan wist je van iemand gaat zijn examen doen. En dan,
op die manier.
En dan gingen die trainers stop. En dan als de speler werd je knettergek.
Ja, ja,
dus
ja.
Dat probeer je een beetje te voorkomen.
Wil je daar eigenlijk ooit je beroep van maken?
Trainer zijn? Zeker.
Okay.
Zeker.
En jij, Mario, ja, we gaan zo echt over Feyenoord uitgebreid praten en over Sparta natuurlijk. Maar hoe bevallen jouw eerste stappen als trainer?
Die bevallen me enorm. Ik had natuurlijk wel een beetje vermoeden dat dit mij zou liggen. En dat dit eventueel een nieuwe passie van mij zou kunnen zijn. Maar daar ben ik inmiddels wel over uit. Het is iets wat mij dagelijks bezighoudt. Iets waar ik mijn ziel en zaligheid in kan stoppen. Dus in dat opzicht ben ik blij dat ik dit avontuur aangegaan ben.
Ja.
En durf ik onderhand wel te zeggen dat mijn ambities wel liggen in het trainersvak, ja.
Kijk eens aan, hartstikke mooi. En jouw ambities blijven denk ik alleen bij het interviewen van trainers, toch?
Vooralsnog wel,
ja. Gelukkig maar. Mario, zijn het alleen de vele blessuregevallen bij Feyenoord waardoor het nu zo wisselvallig is?
Ik denk dat wel een belangrijk onderdeel is van. Ik denk dat door de vele blessures het moeilijker is om te roleren op momenten dat je een dubbel schema hebt. En dat het dan een kwestie van tijd is voordat je tegen nog meer blessuregevallen gaat aanlopen. Maar goed, ik denk ook wel dat het dubbel programma en wat ik zeg, het feit dat je weinig kunt roleren, er gewoon voor zorgt dat je bepaalde vastigheden er minder makkelijk in krijgt. In je ploeg. En dat ook wel terug te zien is in het spel.
Ja, vastigheden. Welke vastigheden gaan er op dit moment bij Feyenoord niet goed?
Ik vind vooral het laatste gedeelte van het veld eigenlijk. Dus als ik kijk, dan staat het verdedigend nog wel redelijk. Alleen waar ik denk dat ze echt wel iets missen, is de creativiteit voorin. En als ik dan kijk ook een stukje naar fitheid weer, dan hoor je ook dat Timber niet 100% fit is en zo'n wedstrijd uiteindelijk toch start en gaat spelen. Ja, ik denk in dit soort wedstrijden, ook tegen de Salzburg, dat is geen koekenbakkersploeg. En dat zijn allemaal gasten die allemaal wel talent hebben en zorgvuldig worden uitgepikt. En altijd super fit zijn, ja, dan is het op 70% gaat dat gewoon niet lukken.
Ja, terwijl ze er toch 10 misten bij Salzburg, bij ook jouw oude club trouwens, ja. Want je hebt bij beide gespeeld, ja. Bij Feyenoord en bij Salzburg. Hoe komt het dan toch dat Salzburg eigenlijk Feyenoord zo op het oog eenvoudig verslaat?
Ik denk omdat Feyenoord gewoon niet goed genoeg was. Ik denk als Feyenoord gewoon op 100% oorlogsterkte is en ook fysiek gewoon top is, dat ze die wedstrijd moeten winnen. Ik weet nog van mijn periode daar dat je werd elke training werd je getest. Een prikje in je oor, kijken wat wel mag, hoe lang mag je trainen.
Prikje in je oor?
Ja, dan testen ze gelijk je bloedwaarde van wat wel, wat niet. Zuurstof in bloed. Ik zou het niet weten wat ze checken. Maar dan was het wel eens van oké, die partij sla je over. En dus die gasten zijn gewoon super fit. Je hebt een fantastische gym, fantastische wellness op de trainersaccommodatie. Dus ja, die gasten zijn gewoon super voorbereid.
Goh, aparte tijd. Je hebt er niet zo heel lang gezeten al met
nee,
al.
Nee, half jaar.
Halfjaartje maar. Maar
zo'n tempo-team, het waren drie fantastische maanden.
Ja, nou ja, oké.
Okay. Wel leuk.
Wel mooi op je cv te hebben staan. Ja. Terwijl Feyenoord FC Salzburg, moesten we afgelopen woensdag zeggen. Voorafgaand werd er alles aan gedaan, Dennis, om iedereen te doen te laten beseffen. Voor het geval dat het besef er nog niet was. Dat er een riante uitgangspositie was voor Feyenoord in de Champions League.
Ja. Ja, ook aan de sfeer in het stadion lag het vooraf niet. Hè? Een lichtshow met de gitaristen.
Geweldig.
Nog niet eerder gezien. Ik vond het erg tof.
Ja, ja, zeker.
Met de Feyenoord liedjes die op de elektrische gitaar werden geknald. Geweldige spandoeken. We zien er eentje achter jou. Bart, als dat nu in beeld gebracht ook kan worden. Heel veel werk daarin gestoken.
Ja,
en na drie minuten meteen die enorme kans. Hè? Met Osman die doorbrak uit een diepe bal. Legde hem niet helemaal goed af op Nieuwkoop. Toen dacht ik wel van nou, dit gaat inderdaad een avond worden zoals we vooraf hadden verwacht. Maar... daarna bleek Salzburg toch, Pepijn Leinders, trainer van Salzburg, bleek toch heel goed naar de klassieker ook gekeken te hebben. Want ook al zegt Prieske, we hebben die wedstrijd geanalyseerd en we hebben nu de oplossing gevonden als een tegenstander zo speelt. Toch niet helemaal hoor, want zeker op het middenveld zaten er veel overeenkomsten in hoe Ajax Feyenoord heeft bestreden en hoe Salzburg dat nu deed.
Met het zo spelen bedoelt hij dat de tegenstander het 1-1 zet?
Ja.
Ja.
Ja, en Feyenoord heeft het gewoon heel moeilijk. Ook met die wisselingen, er zijn echt wel argumenten in waardoor dat zo is.
Maar goed, was het wel, Mario, een tactische wijziging bij de aftrap. Hè? Feyenoord speelde 4-4-2 met Paschal en Osman voorin. Nieuwkoop vanaf rechts. Snapte hij die keuze?
Hij zal de keuze niet zomaar gemaakt hebben natuurlijk. Ik denk dat hij die heeft gemaakt op basis van hoe Salzburg speelt. Maar ja, uiteindelijk heeft hij het wel omgezet. Dus kijk, achteraf gezegd was het misschien niet de juiste keuze. Vooral het in het druk zetten vond ik het af en toe wat moeizaam. Dus ik denk ook dat een van de redenen is dat hij het heeft omgezet. Maar goed, ik denk dat in meerdere formaties spelen in principe niet een probleem hoeft te zijn. Mits je wel ten alle tijde weet wat er gevraagd wordt in een 4-4-2 of een 4-3-3, 3-4-3.
Nou ja, en mist toch ook als je al die systemen door de week volop kunt trainen. En, ja. En als je Hansko van de week na afloop hoort, die zegt ja, tactisch trainen, dat doen we niet zo gek veel. Maar tegelijkertijd spelen ze woensdag drie verschillende systemen over de hele wedstrijd bekeken.
Ja, nou ja, kijk, normaliter heb je over een gehele trainingsweek, kun je teamtactische trainingen, kun je meerdere scenario's trainen. Nou, als je anderhalf uur op het veld staat, moet dat te doen zijn. Hè? Dan kun je denken in scenario's, als wij in een 4-4-2 spelen, wil ik zo druk zetten, moeten we het omzetten, dan doen we dat op deze manier. Alleen als je Hansko hoort en hij aangeeft dat je volgens mij maar 2 keer 12 minuten of zo kunt trainen, omdat je anders al op te veel meters zit gedurende de week. Ja, dan wordt het heel moeilijk om in meerdere scenario's te trainen. Dus dan zul je het veelal op een bord moeten laten zien of door middel van beelden te bekijken. En dat is toch net wat anders. Ik denk dat het fijner is voor een speler om het enigszins na te kunnen bootsen in de training. En als dat ontbreekt, dan denk ik wel dat je een cruciaal gedeelte hebt wat er niet is.
Ja, maar mag je dan vragen, dan had je het beter niet kunnen doen, als die ruimte er niet is?
Ja, ik mag hopen dat jongens op dit niveau, wanneer je speelt in de Champions League, je genoeg voetbalgochme hebt als team, als collectief zijnde met een aantal leiders in het team die dat aan kunnen sturen om op meerdere manieren druk te zetten en om bepaalde situaties in wedstrijden te herkennen. Alleen, op dit niveau is het ook wel een schaakspel. Hè. Op elke set die jij doet, heeft de tegenpartij heeft ook weer een andere set. En dan wordt het best moeilijk om te schakelen, denk ik.
Feyenoord heeft wel meer wedstrijden gehad dat het ook op deze manier speelde, zeker als het zelf niet de bal had. Het zijn vaak maar momentopnames. Dit Feyenoord valt niet vast te pinnen op één systeem. Prieske heeft niet één systeem waarin hij zijn ploeg laat spelen. Als je wedstrijden stopzet en analyseert, dan zie je dat het binnen wedstrijden heel vaak wisselt. Ook de 3-5-2 waarvan die afgestapt zou zijn. Als je sommige wedstrijden terugkijkt en je drukt op het juiste moment op pauze, met een hoogstaande Buenos, speelt hij gewoon alsnog gewoon op die manier ook regelmatig. Dus het wisselt zoveel.
Ja, dan is er bij aanvang, Luigi, dus wat andere tactiek met dat 4-4-2. Extra middenvelden dus, als te doen gebruikelijk. En zelfs dan komt Seruki niet in het plan voor. Valt ook niet in, wordt na, wat was het, dik een uur in de wedstrijd tegen AZ het afgelopen weekend gewisseld. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, met 4-4-2 denk je altijd aan dat er een extra middenvelder bij komt. Hè? Maar Serouki is natuurlijk wel een centrale middenvelder. Dus wat dat betreft gaat er eigenlijk van de... Ten opzichte van een 4-3-3 gaat er één centrale middenvelder vanaf. En komen er wat meer zijkanten op. Kijk naar Bart Nieuwkoop bijvoorbeeld. Dat is een verdediger, maar moet wel die hele flank bestrijken. En dat is natuurlijk helemaal niet wat de kracht is van Serouki. Nee. Dus dan is het wel logisch dat hij inderdaad ook niet erop komt. Want eigenlijk is volgens mij die derde middenvelder dan naar plan B geschoven. Dus dan zou hij de vierde keuze
zijn. Dus jij hebt niet het gevoel dat Serouki langzamerhand een soort van richting de uitgang aan het gaan is?
Is weer afhankelijk van het systeem. Bij 4-4-2 zal die minder gebruikt worden dan in een 4-3-3 formatie. Blijkbaar is het gewoon niet goed genoeg wat hij laat zien op trainingen. Zelfs een Timber op 80% heeft de trainer op dit moment meer vertrouwen in.
Ja. Hoe heb jij het idee hoe de staf naar Serouki kijkt?
Nou ja, Prieske, het kwam misschien wat onhandiger over dan hoe hij het bedoelde. Want hij deed wel zijn best.
Ja.
Dat is dan de vertaling. Hij zei het in het Engels. Ik denk dat hij het niet zo bedoelde zoals we in Nederland. Als ik nu tegen jou zeg na de uitzending, wat vond je ervan? Ik zeg, nou, je deed wel je best.
Ja, dan zou ik me toch zorgen maken.
Exact.
Ja.
Maar volgens mij bedoelde Prieske het niet helemaal op die manier. Maar het is wel hoe het is overgekomen. En het is een jongen die rondloopt met een totaal gebrek aan vertrouwen. We zien niets meer terug van de Serouki zoals we hem bij Twente met vertrouwen, met paarsjes hebben zien strooien. Dat is er niet meer. En het is echt een zeldzaamheid als spelers die er inmiddels toch al langere tijd zitten, het nu nog steeds niet hebben laten zien, dat die het dan uiteindelijk nog gaan redden. Dat zijn echt op de vingers van één hand te tellen spelers die dat nog hebben gedaan.
Dus
en vaak via een omweg.
Ja.
Ik denk het eerste voorbeeld met de binnenschiet bijvoorbeeld is een Karim El Amadi. Die heeft die in eerste instantie het ook niet redden en via een omweg terugkwam en alsnog een heel bepalende speler in een kampioensploeg van Feyenoord was. Maar echt rechtstreeks, dat zie ik niet meer gebeuren.
Blijft toch zo opmerkelijk, hè? Want het is natuurlijk van nature zo'n getalenteerde voetballer. En een geweldige trap in zijn poten. Maar ja, het komt er voorlopig niet uit. Terug naar Brian Prieske. Had dat tactische plan tegen Salzburg woensdag dat toch anders gemoeten? Was natuurlijk een vraag na afloop.
Until the halftime, until the 1-0, it's an even game. It's 0-0. Not bad in a Champions League game at home against a difficult team. We had a few moments where we could have punished already within the first 2 or 3 minutes with Bart. Big chance in front of goal. We had a couple of other moments where we could have done something better. I don't think they had an attempt on goal before they scored the 1-0. And is it tactical? Is it individual? Is it unpassing at the players we had available? Yeah, of course. You would wish that you had some of the players you already talked available, but as I said already, I thought for sure and think for sure that these boys that we put out on the pitch today, they could do it for us, and it's not so different from the week before.
Ja, dan terug toch ook naar de voornaamste verklaring waardoor het gewoon nu moeizamer gaat. Al die blessuregevallen, Luigi, hè, ga maar na met Jiménez, met Ueda, met Carranza die er woensdag ineens niet bij was. Milambo die niet kan spelen, Stengs die eruit ligt. Nou, dan moeten Lotomba en Osman halverwege worden gewisseld. Timber na driekwart wedstrijd. Dat is gewoon driekwart van het elftal. Hoe kan het? Hoe kan het dat er zoveel blessuregevallen zijn?
Ja, dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Ik denk dat je echt dan insight zou moeten kijken. Oké, wat zijn die blessures? Waar zijn ze aan te wijten? Maar één ding kan ik je wel vertellen. Met die performance coaches van tegenwoordig wordt er wel echt heel strak gekeken naar. Oké, wat kan er wel en wat kan er niet? Vanuit hun ogen, vanuit de metingen. Hartslagmeters, afstandsmeters. Dus je zou zeggen dat mag op basis van die feiten mag dat niet verkeerd gaan. Dus ja, ergens zit er toch iets. Maar ik denk dat het heel moeilijk aan te wijzen is.
Zit dat iets in de voorbereiding?
Nou ja. Kijk, laat ik maar bij de feiten houden. Hè. Gewoon objectief kijken hoe heeft die voorbereiding eruit gezien. En dat afzetten tegen de jaren hiervoor, waar de fitheid een enorme kracht van Feyenoord was. En Arne Slot heeft onderbouwd met het medische team wat er toen was. Er zijn ook wat wijzigingen bij geweest. Die onderbouwden, we gaan bewust in de voorbereiding ook door de week een wedstrijd doen tegen een team van Europees niveau. En dan gaan we dezelfde ploeg in laten spelen. En ik weet nog in zijn eerste seizoen, daar vroeg ik, blaas je hiermee die spelers niet op dat je eind van het seizoen een blessuregolf hebt. Maar hij geloofde erin. Nee, dan creëer je juist die weerstand die nodig is om te wennen aan dat programma, dat ze straks toch ook gaan draaien. Nou ja, hoe pakte dat uit de afgelopen jaren? Fijn, het was heel erg fit. Amper blessures, zeker niet zoals nu. En er is dit seizoen is hier echt wel van afgestapt. En er zijn ook bepaalde redenen voor. Die heeft Prieske ook wel eens uitgelegd. EK wat erbij zat, spelers die al niet fit binnenkwamen. Spelers die het niet gewend waren, die ze op moesten trainen. Maar Feyenoord heeft niet in een vaste formatie in die voorbereiding zo'n doordeweeks programma af kunnen werken. Nu moeten ze het in de praktijk wel doen. En zie je ze één voor één omvallen, waardoor spelers misschien ook weer langer moeten spelen dan wenselijk is. Je krijgt een soort sneeuwbaleffect nu. Ja. En dat is dan heel moeilijk te stoppen.
Ja, want het zijn niet alleen blessures, Mario, maar ze ogen ook vermoeid. Sterker nog, dat geven ze ook gewoon toe.
Zeker, dat is niet meer dan begrijpelijk. Als je sommige jongens wegzet ten opzichte van het begin van het seizoen, vind ik het wel een aardig contrast. In de frisheid die je bij ze ziet op het veld. En wat je zegt, ja, ze vallen om en om, vallen ze om.
Ja, en dan is er woensdag een hoop te doen over de wissels in die 68e minuut. Er komen Belen en Smal bij een 2-0 achterstand. En dan hoor je heel veel mensen zeggen, ja, wat is dat nou voor wissel? Dat zijn verdedigende wissels. Maar ja, wat waren de opties?
Hij had alleen Redmond nog, hè, de 18-jarige spits die dan zijn debuut zou moeten maken bij een achterstand in de Champions League. Ja, dat lijkt me ook niet het moment.
Nee, en op de bank aan aanvallen is Hartz Musha eigenlijk alleen. Die en die was al ingevallen. Ja. Dus dan zijn de smaken natuurlijk gewoon dun. Wat is Luigi nou groter bij Feyenoord? Het spitsenprobleem of het keepersprobleem?
Weet ik niet.
Allebei even groot misschien.
Ja, nou, de keepers is natuurlijk voor beide mentaal natuurlijk een enorme dreun, denk ik. Die willen Roy te denken, nou, ik ben eerste keeper. Die wordt er op een gegeven moment, wordt hij er terecht of niet terecht, wordt hij er een aantal foutjes, wordt hij eruit gehaald. Dan komt Bijlo erin, zijn kans, terug in de goal. En na één wedstrijd is het... krijg je al een berichtje van het is alweer klaar voor de aankomende twee wedstrijden.
Niet te geloven, hè?
Dan komt Welleroyter waarschijnlijk erin. Die weet misschien ook wel dat hij er straks weer eruit moet. Nou, het heeft geen einde nu.
Nee. Eerst even voorbij, Dennis. Ja. Dan komen we zo ook weer bij Welleroyter. Ja. Maar het is wat mystiek wat er nou precies aan de hand is.
Dat heeft te maken ook met die AVG-regels die je sinds de tijd in de voetballerij hebben. Dat er niet meer echt wordt gezegd wat is er nu. Tenzij een speler aangeeft zelf... van het is oké, vertel maar wat er is.
Mm-hmm. Neem even een slokje.
Ik begin ook...
Wat ze zeiden van...
Dat is de volgende, het houdt niet op, joh.
Ja, als jij nou ook al begint op
de
volgende...
Dat is mijn stembanden. Dat is bij mij wel...
Ik heb een stukje verder, hè?
Ja. Dat is wat voor een keeper gebroken pols is,
hè? Heb jij de voorbereiding bij Feyenoord meegedaan?
Ja.
Nee, maar ja, er wordt iets gezegd over zijn spieren. Dat is wat je dan eruit kunt halen bij Bijlo.
Maar... Ja, maar dat is dus eromheen. Ik moet het doen met wat er op de persconferentie officieel over gezegd wordt. Ik hoor ook dat het ook min of meer een vergelijkbaar verhaal is. Zoals het bijvoorbeeld bij Trauner is. Die heeft dan een wedstrijd gespeeld. En dan wordt er gekeken naar de lood, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Of hoe kan die daarna dan ook weer spelen? Oké, dan doen we dat uit voorzorg niet. Dan is hij nog niet echt geblesseerd, maar wil je dat voorkomen? Ik heb ook gehoord dat dat bij Bijlo het geval zou zijn. Dan zou ik wel, als dat klopt, imagotechnisch, had ik ook dat dan verteld.
Maar gewoon gezegd.
Ja, in plaats
maar ze
van
zeggen dat die Almere er ook al niet bij is, toch? Ja. Dus dat is alweer een week. Dan heb je eigenlijk al twee weken nodig om te herstellen van...
Maar dat strookt ook niet. Je had een persbericht eerst waarin stond dat Almere uit nog onzeker was. Ja. Een uur later zat Priesk op de persconferentie te vertellen. En die haalt hij ook sowieso niet. Dus ja, dat is één groot rookdeken wat ook wordt opgetrokken. En dat is ook niet goed voor Bijlo. Nee. Geef dan gewoon openheid van zaken, zou ik adviseren.
Nee, ik denk juist dat ze dat op deze manier doen om Bijlo een stukje te beschermen.
Ja,
in het feit
maar het
dat
ze
dat denk, het dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook.
Ja. Hoe gek zal die jongen worden, Mario?
Ja, ik ben ook een beetje een expert op het gebied van blessures geworden gedurende mijn carrière. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat hij bij zichzelf denkt van weet je wat, ik heb liever dat mensen vraagtekens hebben dan dat dadelijk iets naar buiten komt over een blessure. Waardoor het imago dat al aan mij kleeft alleen maar wordt versterkt. Kijk, misschien is het een milde blessure. Het lijkt me sterk dat het te maken heeft met data. Want ook wanneer je wisselspeler bent moet je bepaalde benchmarks halen wat betreft afstanden, sprintafstanden en bepaalde intensiteiten. Omdat je ten alle tijde moet kunnen invallen of in ieder geval een vervanger moet kunnen zijn voor degene op jouw positie. Dus dat is het sowieso niet. Kijk, die jongen heeft gewoon een blessure. Misschien is het een hele lichte blessure. En wil hij gewoon niet dat het naar buiten komt? Misschien is het... weer zijn pols, misschien is het iets...
Ja, er is wel gezegd dat het een nieuwe blessure is. Het is niet iets wat hij al heeft gehad.
Nou, dan kan ik me ook best wel voorstellen, gezien zijn blessuregeschiedenis, dat hij zoiets heeft van, weet je wat, dit is geen ernstige blessure. Laten we het binnenskamers houden en hopelijk sta ik er over de week weer. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Maar woensdag moest Welleroyter er dus staan. Hoe lastig zal het voor die jongen geweest zijn? Nadat je dus eerder bent gepasseerd. Ja. En dan in de Champions League weer moet opdraven.
Nou ja, aan de andere kant, hè, dat is topsport. Dus soms ook als je een keer een wedstrijd verliest, dan vaak de week daarna kan je alweer herstellen. Nou, hij krijgt nu ook supersnel een kans om zich te herstellen en te laten zien dat het misschien een foute keuze is van de trainer. Ja. Of dat de foutjes die hij voorheen maakte een incident waren. Maar goed, die bal die hij meerolt naar Paixão, dat helpt natuurlijk niet.
Nee, dat ging missen.
Ja, ik kan me ook best voorstellen dat het mentaal een hele omschakeling is geweest voor hem. Kijk, vorig jaar was het duidelijk voor hem wat zijn rol was. Hij was tweede keeper en wanneer Justin Bijlo fit was, ging hij weer terug naar de rol van... of tenminste, werd, als Bijlo geblesseerd was, was hij eerste keeper. Mm. Zodra Bijlo fit was, stond hij onder de lat. Ja, dus eigenlijk keep je heel vrij en onbevangen en weet je van... oké, ik kan het niet verkeerd doen, want op het moment dat mijn concurrent fit is, ga ik weer zitten. En nu heeft hij te maken met de druk van een eerste keeper. En weet hij eigenlijk dat alles wat hij doet onder vergrootglas komt te liggen, omdat zijn concurrent ook nog eens niet de minste is.
Nee.
Het is Justin Bijlo, een publiekslieveling. Iemand die bij Oranje zat, of in ieder geval dicht
tegen
Oranje
aan zit. Maar het moment ook, Mario, het moment dat hij die bal uitrolt naar Paschou, die hij daar niet op rekent. Het was in de blessuretijd van de eerste helft.
Ja, klopt.
Het staat 0-0.
Ja, je zou denken dat je daar gewoon lekker je rust, inderdaad. Ja. Dat je gewoon de rust bouwt, de bal eventjes in de ploeg houdt, of in ieder geval uitrolt en desnoods speel je de bal lang. Ja, het was een geforceerde bal. Je hebt een beetje het gevoel dat hij.
Weet je wat het wel is? Als hij hem uitrolt en Paschou staat op te letten en je komt daardoor opeens razendsnel vlak voor rust op 1-0, zegt iedereen wat een geweldige hervatting van die Wellenreuther. Wat houdt hij het tempo hoog? Dus ja. Het is onhandig. Het is een fout van Wellenreuther, maar er gaat daarna nog zoveel fout. Paschou staat niet op te letten, verdedigt vervolgens niet mee. Die bal kan voorgegeven worden en helemaal vrij ingekopt. Hansco gaat daar, dat is normaal gesproken iemand die altijd de beste is, vind ik ook niet vrij uitgaan.
Deelt mee in de malaise een beetje, Hansco.
Om hem alleen op het konto van Wellenreuther te schrijven, deze vind ik onterecht.
Ja. Terug naar de vraag, Hansco, die ook niet de Hansco is zoals we die normaal gesproken kennen. Hij veroorzaakt nog een strafschop, die dan weliswaar niet werd benut.
Ja, maar op een gegeven moment zit je ook een beetje als team zijnde, en waar de klappen vallen is misschien wat overdreven, maar ze zitten niet in de meest gelukkige fase. En dan is het best moeilijk om daar als individu aan te onttrekken. Nou, ik moet zeggen dat je zou dat van een speler als Hansco misschien wel mogen verwachten. Zeker als je kijkt welke clubs geïnteresseerd in hem zijn geweest en waarschijnlijk nog steeds wel zijn. Alleen hij heeft het ook gewoon enorm lastig.
En juist die clubs kijken naar dit soort wedstrijden natuurlijk, hè, in de Champions League
is een hele belangrijke wedstrijd als graadmeter.
Ja. Ja, absoluut. Hij zei trouwens ook nog iets, Hansco, niet alleen over het feit dat er wat weinig tactisch wordt getraind, over het feit dat Feyenoord in thuiswedstrijden gewoon niet leuk en goed voor de dag komt.
No, I don't know. I think maybe it's just a coincidence that the opponents we played away it was different. But if you spoke about the Ajax game, they prepared really well. They were really prepared, and we couldn't do anything against them. And today was quite similar. But yeah, we need to go to the basics and not to chase the ball when we lose it so easy. But when we have the ball, be patient and then create chances from that, and then there use the energy and the runs we need to do, because it felt like today when we get the ball, we didn't have then the power to do the runs, which are not easy to do, but then we can create chances from that.
Ja, ze hadden niet de power, waarmee weer wordt onderschreven dat er sprake is van vermoeidheid. Dat is niet bij Hajmoussa, want die speelt niet zoveel. Voor het eerste rendement gezien van hem, leuke goal. Zelf opwippen, afmaken.
Een hele mooie goal. Ja. Hele mooie goal. Maar ik denk dat hij ook zo'n speler is. Bij Vitesse was hij de man. En Sirouki was dat toen bij Twente. Die komt nu bij een topclub terecht. Is niet de man en zal zich eerst moeten bewijzen. Ja, dat is gewoon heel lastig. En hij is denk ik wel iemand, een creatief iemand aan de buitenkant die heel veel vertrouwen nodig heeft. En daar zal je veel wedstrijden voor moeten spelen. En voorlopig is het vaak een invalbeurtje waarin hij zich zou moeten laten zien. En zeker als je al de stempel hebt van wat minder rendement of weinig rendement, dan zou het lekker zijn als je wat langer kan spelen om in ieder geval daaraan te werken. En dan vaak zijn korte invalbeurtjes daarin best wel moeilijk om dat te laten zien. Nu was het een hele goede goal, denk ik.
Overigens, daarvoor ging natuurlijk nog die paas buitenkant voet van Small aan vooraf. Ja. Dat was ook een fraaie. Maar zie je wel echt het perspectief in Hajmoussa?
Ja, het is wel een speler waarvoor je naar het stadion komt. Alleen vaak heb je wel bij dat soort spelers dat er ook een keerzijde is. En dat is dat ze vaak iets minder of iets meer moeite hebben om ook gedisciplineerd te zijn in het verdedigen. En om intensiteit te leveren in het druk zetten bijvoorbeeld. Mijn idee bij hem is dat bij hem ook wel een beetje het geval is. Mm. En dan is het maar net de vraag, hoe goed ben je? Kijk, als jij aanvallend dusdanig het verschil maakt dat je af en toe niet mee hoeft te lopen met een bek. Dan wordt dat nog wel gedoogd. Alleen op het moment dat dat niet zo is, dan wordt er... Zowel in balbezit als balbezit tegenpartij wordt er het maximale van je verwacht. En balbezit, dat hij daarin het nodige kan creëren, dat geloof ik wel. Alleen of hij ook in het verdedigende betrouwbaar genoeg is, daar heb ik vooralsnog wel een beetje mijn twijfels bij.
Ja, nou gaan we zien. Overigens, vlak voordat hij die goal maakte, kreeg Nadje een rode kaart. Ja. Hoe keek je daarnaar?
Met verbazing, omdat er door de VAR alleen maar het beeld werd stilgezet op het moment van impact. Dus op het moment dat hij die voet van de tegenstander raakt. En als je daarop inzoomt en het stilzet, ja, dan weet je, dan word je naar de kant geroepen als scheidsrechter, is het rood. Maar zoom je even uit en pak je het hele voetbalmoment erbij.
Hij raakt de bal.
Hij speelt, het komt door de onkunde van de tegenstander. Want die tegenstander is te laat. Daardoor, die komt met zijn voet eigenlijk onder de voet van Najee. Ja. Dus als je het hele fragment afspeelt, never nooit rood.
Maar ik vind eigenlijk altijd bij zo'n VAR zou ook een oud speler moeten zitten. Ja. Gewoon voor gevoel. En, want hij tikt die bal weg. Hij moet op een gegeven moment zijn voet kwijt. Nou, dan staat daar toevallig of het onhandig is of niet. Er staat een voet van een tegenstander. Nou, daar kan je dan opkomen. Dat is voetbal en dat kan gebeuren. Het is heel wat anders dan dat je hem er bewust opzet. Want dat moet je kunnen zien in beelden. Ja. Of het bewust is of dat het per ongeluk is vanuit een looppas. Of,
maar jij zegt, er moet iemand bij. En dat deel ik, hoor dat voor. Maar ja, waarom meldt die VAR zich überhaupt voor zoiets? Zal ik me af te vragen.
Heb je ook nog dat ze, wanneer ze alles, als je alles in slow-mo afspeelt, lijkt het 10 keer erger dan.
Ja, ook dat nog eens. Ja.
Dan in de situatie zelf. Die rode kaart sloeg helemaal nergens op. Hij wordt eigenlijk wordt hij gestraft voor het feit dat hij eerder bij de bal is.
Ja,
precies. Slaat helemaal nergens op. Slaat echt helemaal nergens op.
Maar goed, kort daarna was die aansluitingstreffer. Toen dacht je wel even in het stadion van, nou, zou het dan toch nog kunnen? Ja. Misschien zit er nog een puntje in, maar ja, toen vloog die 3-1 erin en toen was het wel gedaan.
Die penalty dacht je nog steeds even van,
penalty, toen dacht ik
nog steeds wel van hem. Maar toen lag hij heel snel, was het op een gegeven moment weer stil in het stadion. Dus precies. Dat was, toen was het klaar.
Hoe nu verder in die Champions League, Dennis?
Nog 4 wedstrijden.
Dat weet ik, we zijn halverwege. Geloof je nog in overwintering?
Zeker, dat is zeker nog mogelijk. Omdat die rekenmodellen, die staan er nog steeds. Dat je met de uitslagen die al zijn geweest met 9 punten al bijna zeker bent. Dat is dus 1 keer winnen. En ja, natuurlijk, dat is nog mogelijk. Ja. Waarschijnlijk niet bij Manchester City uit, maar er zijn daarna nog meer wedstrijden.
Nou, als er ergens een tijd is om City te verslaan. Ja, je hebt het gezien deze week in de Champions League. En in de competitie, maar goed, dat is inderdaad nog ver weg. Het is wel een dreun, Luigi, uiteindelijk. Zo'n nederlaag die je niet ziet aankomen van Feyenoord. Kan dat zijn nawerking hebben als je op zondagmiddag 11:15 naar Almere moet?
Dat zal geen makkelijk potje worden.
Zeg jij iets van, ik ben blij dat ik dat niet meer hoef te doen?
Nou, ik had het graag nog gedaan, hoor, moet je zeggen. Zeker weten, ja, 100%. Maar nou ja, zo'n Almere uit, dat zijn altijd, die gaan zich ingraven. Dat zijn nooit prettige wedstrijden om te spelen. En dat het een dreun is die ze hebben gekregen afgelopen week in de Champions League. Dat is ook wel duidelijk. Want ik denk, ook met de show, maar ook gewoon het gevoel, ook het idee, ook een thuiswedstrijd in de Kuip. Die hadden ze gewoon verwacht te winnen. En in ieder geval meer kans te maken op een overwinning of een betere wedstrijd te hebben gespeeld. En wat ik zeg, ze hebben nog volgens mij Bayern München, Manchester City, Lille en
Praag.
Ja, dat zou moeten kunnen. Dus wat dat betreft denk ik dat in die 4 wedstrijden, als 1 overwinning genoeg is, het vertrouwen er nog volop zal zijn. En dan zal je gewoon moeten herpakken en bij Almere moet je er weer staan.
Ja, nou ja, en een vooruitblik op de wedstrijd bij Almere City deed trainer Brian Priske vandaag bij Feyenoord One. En toen ging hij onder andere in op het feit dat zijn ploeg wat wisselvallig is, maar dat zijn gemoed verder niet tast.
I'm really try to stay calm. So when we were winning games against Benfica and Utrecht, for example, I don't think you saw me running around Rotterdam with the arms above the head. So it's also the same here. I really try to stay focused on the performances and on how we play and how we can do better, how I can help the players better and stuff like this. I think it's the best part. And then of course I'm happy inside the body when we're winning, and I'm also disappointed when we lose, but at the end I try to stay as calm as possible and stay focused as much as I can.
Ja, focus moet er zondag zijn. Wat denk je ervan uit bij Almere?
Ik denk wel dat Feyenoord de 3 punten pakt.
Zo,
denk ik.
Ik hoop niet dat je glazen krijgt van deze uitspraken, Mario.
Ik
want nee, maar ja, dat wordt natuurlijk reuze ingewikkeld en vervelend. Hè? Dat weten we op voorhand.
Ja, natuurlijk. Kijk, een lastige wedstrijd gaat het zeker worden. Wat Luigi zegt, Almere zal content zijn met de gelijkspel, denk ik. Dus die zullen zich inderdaad gaan ingraven. Maar goed, ik denk zelfs met de geblesseerden die er nu zijn, dat Feyenoord puur op basis van individuele kwaliteit die wedstrijd over de streep kan trekken.
Nou, dat is zondag. We weten inmiddels dat Feyenoord natuurlijk ook in het bekertoernooi actief gaat zijn. Op 17 december op een dinsdagavond op bezoek bij MVV in Maastricht. En toen dachten ze bij de KVB, nou dan zorgen we dat die Feyenoord supporters lekker om 9 uur in Maastricht moeten zijn.
Ja, maar goed.
Hoe bedenk je het?
Maar we weten in het bekertoernooi en andere wedstrijden, er wordt vooral rekening gehouden met de tv-kijkers.
Ja.
Dit is een van de meer aantrekkelijkere wedstrijden die op die dinsdag is ingepland. Dus die doe je dan op dat sleutelslot van 9 uur. Maar als je nog terug moet om de volgende dag te werken, wat menig Feyenoord supporter, in tegenstelling tot wat Geert den Oude denkt, wel degelijk moet doen van de volgende dag werken.
Dat was een knipoog van Geert, een paar weken geleden.
Ja, dit was een knipoog.
Oh, dat was een knipoogje terug. Ja,
knipoog naar Geert. Wij knipoogen heel vaak naar elkaar. Ik mis hem ook.
Ja.
Ik vind het fijn dat Mario naast me zit, maar ik mis Geert. Daar komt dit vandaan.
Daar komt dit vandaan. Krijgen we morgen in Groningen, Luigi, het Maurice Stijn effect?
Dat is de vraag. Dat is de vraag. Nieuwe trainer zal altijd wel voor iets nieuws zorgen. Een soort nieuwe energie. Alleen of ze uiteindelijk die wedstrijd gaan winnen, ja, geen idee.
Nee.
Geen idee.
Nou ja, als er een moment is om Groningen te verslaan, is dat misschien wel nu. Maar goed, hoe kijk je al met al naar...
Zeggen ze in Groningen misschien over Sparta.
Ja, daar heb je gelijk in, ja. Hoe kijk je naar die hele gang van zaken van exact een week geleden tot nu? Het ontslag van Rijsdijk en binnen 24 uur was Stijn er.
Met verbazing. Met verbazing. Ik denk, als ik het zo bekijk, dan krijg ik een beetje het gevoel dat Sparta soms wel een beetje heel hoog in de bol heeft zitten. Dat ze echt verwachten dat ze structureel de top 6 zullen spelen. En als je nu kijkt, volgens mij staan ze 13e. Ja. Als ze een wedstrijd winnen, staan ze weer in de top 10. Ik denk dat het een hele mooie plek is voor Sparta om voor te spelen. Dus wat dat betreft denk ik dat er helemaal geen man overboord was of reden was om de trainer te ontslaan.
En wat zeg jij dan tegen al die Sparta supporters die zeggen, ja, maar we zitten op het kasteel al anderhalf jaar naar vaak beroerd voetbal te kijken?
Ja, nou, dat is misschien niet prettig. Maar goed, dan worden blijkbaar de punten wel buitenshuis gehaald. En uiteindelijk denk ik dat het ook gewoon belangrijk is voor een club als Sparta om gewoon telkens erin te blijven en zo hoog mogelijk mee te doen. Ja, dat de thuiswedstrijden misschien niet sprankelend zijn, ja, ik zou dat als supporter ook wel een beetje voor lief nemen. Omdat je uiteindelijk toch wel kijkt van oké, waar staat mijn ploegje aan het eind van de rit. Begrijpelijk is het wel dat supporters zo denken, uiteraard. Want je komt natuurlijk wel naar het stadion om uiteindelijk je ploeg te zien schitteren. Maar als ik dan weer kijk ook richting de trainer, dan vind ik het niet terecht, verre van.
Nee, jij bent natuurlijk actief bij Sparta, je werkt bij het tweede. Dat werd trouwens indirect ook wel geraakt, want Jeff Stans werd voor één wedstrijd het afgelopen weekend de assistent van Bukari. Jeff Stans is de hoofdtrainer van Jong Sparta, waar jij assisteert. Hoe heb jij het allemaal beleefd?
Eigenlijk op het moment dat alles zich begon te ontwikkelen, waren wij 5 dagen vrij. Dus ik was... Ik lag vooral lekker lang uit op de bank te genieten van mijn kinderen. En ja, plotseling krijg je een paar belletjes en kom je er eigenlijk achter dat er van alles en nog wat aan het veranderen is binnen de club. Ja, en al snel komt de naam van Maurice naar boven.
Ja.
Op het moment dat hij wordt aangesteld. En het eerste wat ik eigenlijk dacht, en dat is niets ten onwille van Jeroen Rijsdijk. Maar het eerste wat ik dacht was eigenlijk een best logische keuze. Ik denk dat Maurice een trainer is zoals... Luigi zichzelf aan het begin beschreef, eerlijk, duidelijk en goed met de spelers. En het is natuurlijk iemand waarmee een groot deel van de groep al eerder mee heeft samengewerkt. Iemand die de club kent. En
maar schuilt er dan ook niet een risico in? Dat die verwachtingen gelijk zo torenhoog zijn?
Het verschil is natuurlijk dat voorheen Maurice instapte op een heel... tussen haakjes beroerd moment. Op
bijna dood en begraven.
Bijna dood en begraven was. Ja. En daarin heeft hij een hele goede reeks neer kunnen zetten. En vervolgens heeft hij vanaf de voorbereiding aan het roer gestaan. En heeft hij een groot deel gespeeld bij de vorming van de selectie natuurlijk. En een gehele voorbereiding kunnen draaien. Dus hij heeft gewoon vanaf begin af aan een heel seizoen kunnen meedraaien. Dat is nu natuurlijk wat anders. Maar goed, ik denk dat hij een zeer gerespecteerd trainer is binnen de club. Wat ik zeg, dat een groot deel van de spelers hem kent en hem enorm waardeert. Dus in mijn optiek kan hij het alleen maar goed doen.
Oké. Bij zijn presentatie trouwens afgelopen maandag zei Stijn dat hij van zijn sterkhouders, waar hij anderhalf jaar geleden mee werkte, zoals Lauritsen, Kitolano en Verschuren, eigenlijk op dit moment wel wat meer zou willen verwachten.
Nou, kijk, het is niet zozeer dat ik heb gezegd dat ze niet leverden. Ik heb alleen hun op de verantwoordelijkheid aangesproken. Omdat ik vind dat is de kern van de groep. Daar zijn we 6e mee geworden. En het feit is dat iemand als Arno bijvoorbeeld, ja, die heeft onder mij, maar ook onder Jeroen, 2 keer 10 doelpunten gemaakt en staat nu nog op 0. Dus dat zijn dingen die, waar je met elkaar mee aan de slag gaat. Want ja, dat die doelpunten kan maken, dat die belangrijk is voor de ploeg, dat is duidelijk. Maar dat moet je wel samen doen. Het ligt niet alleen bij de coach, maar het ligt ook bij de spelers. En dus in dat opzicht moeten ook, en dat heb ik ze ook van de week verteld in de groepsverband, ook de spelers de verantwoording trekken voor het feit dat we op dit moment 13e, 14e staan.
Ja. Tobias Lauritsen gewoon wel in de spits op bezoek bij Groningen morgen?
Ondanks wat er hier gezegd wordt. Ja, weet je, als die spelers dan moeten wel de kans krijgen om dan om dat te leveren. En een fitte Laurits
altijd
ga je dan weer opstellen.
Ja. Dus, ja. Hoe kijk je naar hem? Hij heeft wel pas 3 goals dit seizoen.
Ja, hij heeft natuurlijk de laatste paar wedstrijden op de wedstrijd van Utrecht na heeft hij moeten missen. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij de dubbele cijfers gaat halen. Het is een hartstikke goede spits. Ik denk ook met de buitenspelers die Sparta heeft, dat hij, wat ik zeg, echt wat de dubbele cijfers kan gaan aantikken dit seizoen. Ja. Moet aantikken misschien.
Buitenspelers Negli, Nasso. Want ja, Nasso, wat geroeleerd in de laatste tijd. Nog.
Nee, maar ik denk wel uiteindelijk, en ik denk dat Maurice wel iemand is die daar heel duidelijk in gaat zijn. Uiteindelijk zal hij maximaal gefaciliteerd moeten worden om tot aan zijn goals te komen. En ik denk ook wel dat uiteindelijk gaat gebeuren.
Je denkt dat Stijn echt met een vaste elf gaat werken?
Nou, Maurice kennende, je had het net al over sterkhouders. Maurice is wel iemand die gelooft in ervaring. En hij is goed met spelers. Dus die zal echt wel weten wie de sterkhouders binnen de selectie zijn. Die zal hen ook daarin het vertrouwen geven. En die zal dus ook inderdaad bepaalde verwachtingen bij ze scheppen. En daarvoor zal je denk ik ook enigszins je tactiek...
Hij moet wel één wijziging doorvoeren, want Van der Kust is natuurlijk geschorst. En daardoor zal, denken we, Mike Klein als linksback spelen op bezoek bij Groningen. We moeten het hier alweer bij laten. Ik vond je wat stil over Sparta nu op het einde. Maar ja, we hebben Mario, hè? Dus die is daar in dienst. Dus die kan er genoeg over vertellen. Dankjewel, Luigi Bruins. Succes met Zwaluwe. Dennis, tot snel. En Mario, jij ook weer. Tot snel hier aan tafel. Tot zover FC Rijnmond. We zijn er maandag weer. Graag tot dan. En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Neco Ship Supply en Pointer Advies.